We hebben Jim Juliane van EcoPower in de studio. Welkom.
Goeiedag.
Eventjes eerst, EcoPower is een elektriciteitsproducent. Wat is jouw functie binnen EcoPower?
Ik ben bestuurder van EcoPower. EcoPower is eigenlijk een investeringscoöperatie. Ja. Wij investeren in hernieuwbare energie, in windturbines, in waterkrachtcentrales, en ondertussen ook in biomassa en zonnecellen. En in afgeleide orde zijn we ook elektriciteitsleverancier. Al de mensen die mee investeren, want we zijn een coöperatie, we proberen zoveel mogelijk mensen te verzamelen die mee investeren in de windturbines. En al die mensen kunnen ook de elektriciteit die ze zelf produceren ook thuis afnemen.
Ja, en wat is je specifieke rol binnen het bedrijf?
Dus enerzijds ben ik bestuurder en anderzijds ben ik mee projectverantwoordelijke samen met nog andere mensen.
Technisch ja. Sterke kant, ja. Nu, EcoPower, je begon er zelf al over, doet hetzelfde als Electrabel, maar toch helemaal anders. Dus wat zijn de grote verschillen? Ja, behalve de omvang?
De omvang is eerst en vooral een heel groot verschil. Wij zijn een heel klein bedrijf, zeker vergeleken met mastodonten zoals Suez. Maar we zijn vooral ook bezig met het coöperatieve aspect. Het samenzetten van een windturbine, samen investeren in een waterkrachtcentrale, dat is eigenlijk ons belangrijkste doel. Dus we willen eigenlijk zoveel mogelijk mensen verzamelen om daarmee in te investeren. Op dit moment hebben we 10.000 mensen die daarmee in investeren.
En hoe gaat het dan precies?
Iedereen kan een aandeel kopen van het bedrijf. In eerste fase zoeken we meestal in de buurt van een project. We hebben bijvoorbeeld windturbines gezet in Eeklo. Wel, heel Eeklo heeft de kans gehad en informatie gekregen om mee te investeren daarin. Er zijn ook redelijk veel mensen daar ter plaatse ingestapt. En het effect is eigenlijk dat bijna iedereen in Eeklo kent wel iemand die geïnvesteerd heeft, of heeft er zelf in geïnvesteerd, of heeft familie die erin geïnvesteerd heeft. En dus heel de stad is daar heel sterk betrokken bij het windturbineproject. Wat het effect heeft dat ook iedereen, of laten we zeggen 99%, daar wel heel hard achter staat eigenlijk. En dat is een... Het interessante daaraan is enerzijds dat zoveel mensen hebben samen die windturbines gezet. De voordelen van het project, dat ze allemaal kunnen zien staan, gaan naar de mensen van de stad en omgeving. Maar het heeft nog een ander interessant effect, is dat niemand meer kan zeggen dat iedereen tegen windturbines is. Want daar bewijst het project juist dat die stad ervoor gekozen heeft en daar trots op is op de windturbines.
Ja. Je sprak van aandelen, het is niet gewoon een aandeel op de beurs kopen, hè, waarover het gaat.
Nee, het zijn aandelen die een vaste waarde hebben, dus die staan vast in de statuut. Het is een aandeel van een bedrijf dat gekocht wordt, maar niet een beursgenoteerd bedrijf. Dus ja. Er is geen fluctuatie van een koers, er is wel een jaarlijks dividend dat uitgekeerd wordt, dus de winst wordt elk jaar uitgekeerd. En dat is ook de afgelopen jaren altijd gebeurd, een dividend van 6%.
Er is nu al veel rond te doen geweest rond ethisch ondernemen, bijvoorbeeld. De Triodos Bank bijvoorbeeld, zijn dat eventueel ook partners, of staat dat daar los aan?
Wij hebben zelf een zeer goede verhouding met Triodos Bank. Wij lenen, als we dan nog het kapitaal allemaal nog niet binnen hebben, dan lenen we zelf ook bijkomend geld bij Triodos Bank. En daar is in die mate een goede afspraak mee, dat op het moment dat er aandelen binnenkomen, dat dan de lening vervroegd wordt terugbetaald. Dus wat dat betreft is dat eigenlijk een partner in de missie naar een mooiere maatschappij.
Ja, en je sprak van die windmolens in Eeklo, maar wat zijn de andere grote projecten?
Een ander belangrijk project waarin dat we geïnvesteerd hebben is windturbines in de haven van Gent. Dus daar zijn 11 windturbines gezet rond het Kluizendok, waar EcoPower 20% van bezit. En als ik zeg EcoPower, dat wil dat zeggen dat eigenlijk de mensen in de buurt de kans hebben gehad om 20%, of de mensen in Vlaanderen, want eigenlijk richten we ons op heel Vlaanderen, de kans hebben om 20% van dat project te kopen en te bezitten. Dat was ook de bedoeling van het havenbedrijf daar. Zij zijn zelf... zijn ze mede-eigenaar van de andere partner. Dus de stad Gent zit zowel in het havenbedrijf als in SPE, de tweede elektriciteitsproducent van België. En dus het was evident dat zij dat dan aan SPE zouden toekennen. Maar ze hebben daar gezegd van nee, 20% moet openstaan voor de bevolking. En dat is dan via EcoPower gebeurd. Ja. Dat zijn de twee belangrijkste projecten waar EcoPower in investeert. In financieel gezien wordt het derde belangrijkste project wordt nu een project van zonnecellen dat we op dit moment aan het installeren zijn overal in Vlaanderen. Quasi in elke gemeente zetten we wel een klein projectje van zonnecellen. wat financieel samen wel uitkomt op een heel grote investering van 4 miljoen euro. Maar wat het in productie wel wat minder is. Die windturbines produceren wel beduidend sterker.
Vertel eens, hoe zit dat precies in elkaar, dat project van die zonnecellen?
Daar hebben we ook een aanbod gedaan eigenlijk aan de coöperanten. We hebben gezegd van, wij willen graag zonnecellen zetten, maar we kiezen eigenlijk niet voor om één groot mastodontproject te zetten waar we hectare vol zetten met zonnecellen, want dan krijgen we weer een centrale productie eigenlijk waar dat alles moet gedistribueerd worden over het distributienet, waar dat er weer eens verliezen op zijn. We kiezen ervoor om dat zo decentraal mogelijk, om zo verspreid mogelijk te kunnen installeren, om maximaal nuttig te zijn, om zoveel mogelijk direct ter plaatse te verbruiken. En dan hebben we onze coöperanten eigenlijk gevraagd van, ja, zijn er die hun dak ter beschikking willen stellen om die zonnecellen te zetten? En daar zijn, we hadden toen gedacht van een 200-300 reacties te krijgen, maar dat zijn er meer dan 1000 geworden uiteindelijk. Niet iedereen zijn dak was goed gelegen daarvoor. Maar dan hebben we er toch een 800 projecten eigenlijk uitgehaald die mogelijk zijn. En van die 800 gaat ongeveer de helft heeft dan beslist van, ja, maar als dat zo in elkaar zit, dan wil ik dat wel zelf investeren. Ik heb dat geld, ik wil dat wel rechtstreeks bij mij doen. En dat was voor ons ook prima, want uiteindelijk werd het project anders toch ook wel veel te groot. En het is ook onze maatschappelijke doelstelling dat er zoveel mogelijk gebeurt. Dus als die mensen dat rechtstreeks willen doen, perfect. Iedereen kan dat trouwens doen. Ja. Zoek een leverancier die u een offerte maakt voor zonnecellen. En je kan die perfect dan zelf financieren. En bovendien kwam het dan nog heel voordelig uit voor die mensen. Want er is een redelijk ruime belastingaftrek van €2.580 die je jaarlijks eigenlijk kan gaan aftrekken, enfin, eenmalig in dit geval dan. Als je ze zet, dan kan je ze aftrekken. Maar volgend jaar kan je een ander project doen met isolatie en zo, waar je nog eens die belastingaftrek voor krijgt. Dus dat is één deel. De andere deel, die 400 andere, die gaan wij zelf zetten. Dus wij financieren ze en ze blijven ook van ons. En de productie wordt ter plaatse op het net gezet en de mensen kunnen kopen die elektriciteit dan aan een gunstige prijs.
Dus de coöperanten, voor alle duidelijkheid, zijn eigenlijk de klanten, hè?
De klanten, coöperanten, niet iedereen die coöperant is klant, maar omgekeerd wel. Ja. Elke klant bij ons, iedereen die stroom afneemt, is wel coöperant.
Maar je helpt ze dus om een investering te doen,
ja,
omdat ze minder stroom van jullie zouden afnemen.
Ja. En dus die elektriciteit komt weer...
Economisch klinkt dit nogal eigenaardig, maar zo is het wel. Hè?
Ja, het geeft ons de... Wij zijn eigenlijk heel hard erbij gebaat dat onze klanten steeds minder zouden gaan verbruiken, want wij leveren enkel de elektriciteit die we zelf produceren aan onze klanten en een beperkte hoeveelheid die we kopen van kleinere projecten in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat we ook een beperkt aantal klanten maar kunnen aannemen. We hebben een wachtlijst om bij het bedrijf te komen. En dus elke kilowattuur die iemand spaart, dat zorgt er het jaar erop voor dat we misschien een klant extra kunnen bijnemen. Dus ja, dat is heel interessant.
Ja. Hoe lang is die wachtlijst?
Het is een wachtlijst van 6 maanden. Nu, dat lijkt heel lang, maar de praktijk is, als je naar een andere leverancier gaat, dat ook altijd wel 3 of 4 maanden duurt voor je kan overschakelen. Dus dat is niet extreem. Alleen, wij leggen het er wat dikker op. Misschien ook wel om de drempel te verhogen, omdat we gewoon, ja, we moeten het aantal mensen dat binnenkomen, moeten we limiteren. Dus we zijn, marketinggewijs is het een heel rare situatie, dat je geen reclame moet maken. Zo op de radio komen is misschien niet het beste, want daar zijn er misschien weer mensen die zeggen, ah, dat is interessant, ik wil er ook bij. Maar bon, goed, ze mogen komen, hè, maar het is wel een wachtlijst van 6 maanden.
Het zijn kleine projecten, zegt u, maar hoeveel mensen werken er nu bij EcoPower? Van elektriciëns en arbeiders, bedienden, ingenieurs enzovoorts.
We zijn eigenlijk met een heel beperkte bezetting. Er zijn 10 mensen die bij ons werken, maar er zijn geen elektriciëns en geen arbeiders bij. We zijn eigenlijk voor het grootste deel zijn we... De ene helft is eigenlijk mensen die projecten uitwerken. Dus nieuwe installaties, die zonnecellen, maar ook windturbines, waterkracht. En is ook iemand heel hard bezig nu met biomassa-projecten. En de andere helft is eigenlijk administratie. Want eigenlijk het elektriciteit leveren, het lijkt allemaal ingewikkelder dan het is, maar eigenlijk is dat puur een administratieve zaak. Dus wij beschouwen het ook niet als een hoofddoel van ons bedrijf, het is echt een afgeleide, een service aan de klanten. Maar verder is dat gewoon administratie.
Ja, want als we bijvoorbeeld over windmolens hebben, jullie ontwerpen ze niet, jullie kopen ze aan, ja, laten ze plaatsen. Maar dan het onderhoud, want een van de dingen die ik al van een ex-studiegenoot van mij die voor Electrabel werd, die windmolens, dat staat altijd stil en dat is, ik weet niet hoeveel onderhoud aan. Wat klopt er daar wel of niet van?
Dat is zeer merkwaardig. Wij hebben een garantie van de leverancier van de windturbines dat ze 97% van de tijd beschikbaar zijn. Mm-hmm. Nu, de windturbines in Eeklo die zijn meer dan 99% van de tijd beschikbaar. Dat wil zeggen dat ze klaar zijn om te produceren als er wind is. En het grootste deel...
Als er stilstaan is het omdat het niet waait, niet omdat de mechaniek niet marcheert.
Meestal, ofwel staat er een camionetje naast dat ze aan het herstellen al zijn... Ja. Ofwel, want dat is op zeer korte termijn, meestal staan die er al voordat ze gaan stilvallen, want er is al een signaal gekomen van dat is een vrij hoogtechnologische zaak, die windturbines. Daar zitten heel veel meetinstrumenten in, en vanaf dat er iets misloopt, en dat kan zijn dat er ergens een tik in zit, en dat wordt dan al meteen geregistreerd, dan wordt dat doorgegeven, en op basis daarvan komt er al een onderhoudsteam om dat te gaan herstellen. Dus ze zijn er vrij snel in, dat is één ding. Dus als ze niet draaien, dan is het meestal inderdaad windstil of omdat er een herstelling bezig is. Maar meestal draaien ze wel. Ja. Want het is heel weinig dat er absoluut geen wind is. Vooral niet op de hoogte, 85 of 100 meter ashoogte, dat die windturbines staan. Er is altijd wel een beetje wind en dan draaien ze gewoon.
Maar als ze dan toch stilstaan, is het 2% van de gevallen is het door een mechanisch probleem.
Ja.
Als ik even naar meer macro-economisch niveau ga, hoe zit dat tegenwoordig met het investeringsklimaat? Want er wordt heel veel over, ook nog in het plan van de VLD, waarover het zelfs met de Bond Beter Leefmilieu gaan hebben, gesproken over stimulering van groene stroom en zo. Maar moeten jullie enorm kiezen tussen welke projecten jullie uitvoeren? Is het gewoon een kwestie van niet genoeg geld om de projecten te kunnen uitvoeren? Of is het iets ingewikkelder in elkaar?
Voor windturbines, waar dat eigenlijk de technologie is die echt rijp is, die klaar is om te investeren. We kunnen quasi onbeperkt op een heel gemakkelijke manier, met een relatief ook naar onderhoud, een heel gemakkelijke situatie, dat wordt allemaal gedaan. Dat kan eigenlijk gewoon geïnvesteerd worden, windturbines. Dat is echt de perfecte technologie om nu te investeren.
Maar dat jullie geld genoeg moeten binnenkrijgen om meer windmolens te zetten?
Nee, dat is het jammer genoeg niet. Het is zo dat de maatschappij op dit moment anders is als vroeger. Men wil nu dat een windturbineproject moet echt een perfect project zijn. Dat moet en energie opbrengen, dat moet mooi ingepland zijn, dat mag geen hinder veroorzaken, dat mag nul hinder veroorzaken, dat mag... alles moet daaraan kloppen. Dat is echt, dus de normen die opgelegd worden aan windturbines zijn eigenlijk veel hoger dan als men een straat wil trekken. Dan, ja, natuurlijk heeft men mensen daar hinder van, maar daar wordt eigenlijk veel minder naar gekeken. Of toch zeker vroeger werd daar minder naar gekeken. Ik denk dat nu een nieuwe straatleg veel moeilijker ook is dan vroeger. Hoogspanningslijnen, die heeft men gewoon door het landschap doorgetrokken op de meest willekeurige plekken, soms op volledig ongepaste plekken. Daar is allemaal niet zodanig naar gekeken als dat er nu naar windturbines wordt gekeken. Dat wil zeggen dat elk project met windenergie veel moeilijker is om te realiseren dan vroeger die hoogspanningslijnen zetten. Dus het is echt een zoeken en een tasten om te zorgen dat we een goed project hebben.
De limiterende factor op groene projecten is dan, zou ik zeggen, vergunningen krijgen eerder dan financieel, eerder dan economisch.
Ja, financieel is zeker geen probleem. In de beginfase dachten we inderdaad dat het financiële wel eens een keer een bottleneck zou zijn, maar inderdaad goede contacten met Railsbank om overbruggingen te krijgen en zo. Dus dat is eigenlijk niet zo echt een bottleneck. Maar de bottleneck is echt de goede locaties. En ik denk zelfs nog niet dat we naar vergunningen altijd moeten kijken, want heel dikwijls... Bijvoorbeeld, wij gaan zelf voor een project eerst een advies vragen aan het Instituut voor Natuurbouw, tegenwoordig INBO, van is dit wel een plaats die kan? Zijn er hier geen bekende vogeltrekroutes waar dat die windturbine mee in de weg kan staan? En dan, als daar een negatief advies op komt, dan gaan wij die locatie gewoon zelfs geen vergunning aanvragen, omdat we weten dat we ze toch niet zouden krijgen. Dus heel dikwijls komt het zelfs nog niet aan een vergunningsfase. Of je gaat een informatievergadering doen in de buurt, om te zorgen dat je toch een draagkracht hebt voor dat project. Dus er zijn heel veel stappen die genomen worden vooraleer dat het in vergunningsfase gaat. Ik denk dat daar niet zozeer het probleem is. Ik denk dat echt de goede locatie vinden, dat het moeilijke is. En misschien, en dat is nu de stap die wij nu ook met EcoPower moeten zetten, zijn wij er ook weer de ideale partijen om die plekken te vinden. Wij zijn ook geïnteresseerd in kleinere projecten. We zijn ook geïnteresseerd in het communicatieve, om dus een buurt te betrekken. En wat dat betreft zijn we daar veel sterker in dan een heleboel andere partijen.
Het is toch wel iets heel anders. Je hebt zo'n verschetroomd windmolens aan de kust, hè? Dus in de Noordzee. Hoe is het daar precies? Hoe is het afgelopen?
Ja, die windturbineparken op zee, die zijn wat te groot voor ons. Gewoon financieel en ook naar een voorbereiding en ook de risico's die eraan verbonden zijn. Maar uiteindelijk is dat wel een element dat er zeker moet bijkomen.
Dat is ook de vlakte van Raam of zo, hè?
Ja, er zijn drie projecten nu die in de steiger staan, maar dat ene project inderdaad vlak bij de kust, bij Knokke, dat is omwille van, ja, die vergunning is terug ingetrokken, dat was het project van Electrabel. Ja. Ik vind dat nogal onterecht eigenlijk. Ik moet zeggen, van dat zou
van
inderdaad
toch 5 kilometer in de zee of zo.
Ja, ja, die zouden zichtbaar zijn. Maar dat is een stipje, zoals dat je er ook een boot wel eens aan de horizon zie varen. Dat is echt niet van een. Allee, meestal zal het zelfs niet te zien zijn. We hebben nogal heel dikwijls redelijk grauw weer. Dus dan zijn die gewoonweg niet te zien. Ja. Dus dat is echt, sinds dat die windturbines in Eeklo staan, je kan op de expressweg kan je die zien liggen. En heel dikwijls, als je er dan voorbij zou komen, dan zie je ze gewoon zelfs niet staan, omdat het gewoon te donker is om dat te merken. Dus dat is enkel maar met echt goed weer, dat je die van heel ver ziet staan. Dus dat is gewoon overtrokken en daar is een lokale politiek ook die daar gespeeld heeft. Wat ook maakt dat je voor zo'n project, is het heel belangrijk dat de lokale politici daarachter staan. Dat is ook iets dat wij doen. We gaan ermee spreken. Als wij een project willen doen in een gemeente, dan gaan we toch wel eens met die lokale politici spreken en zorgen dat ze daarmee achter staan, dat ze dat als een winstsituatie bekijken en niet als een verlies.
Maar ook regionaal, zelfs federaal, dikwijls zijn nogal wat politici van een aantal partijen. Worden die belobbyd door groten, gelijk Suez en
een beetje een verborgen agenda misschien, hè?
Dat lobbywerk weet ik niet zo. Ik denk, misschien ben ik er wel naïef in, maar ik denk nu niet dat Electrabel tegen windturbines aan het pleiten is. Als je ziet waar ze allemaal hun sponsorgeld in steken voor zich te profileren, hoe groen ze wel zijn. Dus ik kan me niet voorstellen dat zo is, maar misschien is dat fout van mij. Nee, ik denk gewoon dat men heeft gewoon schrik voor het onbekende.
Je zou kunnen zeggen, als de groene stroom te goed op gang komt, is er minder een excuus om de kerncentrales open te houden?
Ja, dat zou kunnen.
Wat uiteindelijk toch een beetje jullie bedoeling is, toch wel van zodanig veel groen stroom te hebben, een mentaliteitswijziging, dat het mogelijk zal zijn om die kerncentrales te sluiten.
Maar ik denk dat we daar, dat is een gecompliceerder, dat is een compleet plan dat we daar ook over hebben, inderdaad. Dus wij denken dat je, als je gaat investeren in hernieuwbare energie, als je gaat investeren in een decentraal netwerk van elektriciteitsproductie, dat je inderdaad een alternatief kan hebben voor de uitstap uit kernenergie. Dat gaat verder dan hernieuwbare energie, hè. Dus in eerste fase gaat er moeten geïnvesteerd worden in warmtekrachtkoppelingen, daar waar men warmte en elektriciteit gelijktijdig gaat opwekken. Dat zal voor een deel met klassieke energiebronnen zijn, hè. Dat kan een dieselmotor zijn, dat kan wat dikwijls gas zijn, een gascentrale zijn.
Je veel minder gas of nodig hebt om dezelfde hoeveelheid. Ja.
Je gaat die diesel of dat gas dat je erin steekt, ga je voor 100% benutten, in plaats van, zoals men nu heeft in elektriciteitscentrale, gaat men 50, 60, misschien in sommige gevallen zelfs 75% daarvan wegsmijten. De warmte namelijk, die gebruikt men niet, die wordt afgevoerd in de lucht, koeltorens en zo verder. Als je dat klein en decentraal doet, dan ga je ook die warmte nu te gebruiken. Dus dat is alleszins al veel efficiënter, soms dubbel of meer dan dubbel zo efficiënt als dat het nu gebeurt. Dus dat is één element. Het tweede is dan een heel reeks van installaties, windturbines, een beperkt hoeveelheid kleine waterkracht, zonnecellen. Op termijn gaat dat toch wel belangrijk worden. Het is mijn idee trouwens, als ik daar hoor dat Verhofstadt zegt, we moeten investeren in vierde generatie kerncentrales tegen 2030, dan neemt hij daar een gigantisch risico. De kans dat er echt gaat zijn tegen dan, is zeer klein. En wat dan? Dan is er een gat. Er is al veel meer gerealiseerd met zonnecellen op dit moment dan met die vierde generatie kerncentrales, met kernfusie en al dat soort investeringen. Dus daar, als men datzelfde geld steekt in zonne-energie, want ik ben ervan overtuigd, in 2050 hebben we een economie die volledig draait op zonne-energie. Dat moet kunnen.
Het eigenaardige is dat in het Open VLD-plan ze wel jullie volgen, in de zin dat een van de andere punten, dan natuurlijk is alleen die kerntak ter sprake gekomen, zeggen ze wel, we zijn voor de verspreide energieopwekking.
Dat is zeker niet iets dat wij compleet verzinnen. Dat is bekend, hè. Dat is een bekende manier, een bekende piste waar dat aan gewerkt moet worden, die decentrale elektriciteitsopwekking. Eigenlijk zou elke gemeente, wij zeggen eigenlijk, als elke gemeente 5 megawatt aan lokale, decentrale elektriciteitsproductie heeft, dan die 4000 uur draait, dus helft van de tijd volasturen kan geven, dan kunnen we die kerncentrales al toedoen.
Is dat ook geen tak voor intercommunales bijvoorbeeld?
De intercommunales...
Heb je daar een relatie mee of een contact?
Nee, de intercommunales hebben een andere taak gekregen. De intercommunales hebben de taak gekregen om het netbeheer te doen.
Ah, ja.
Dus de vroegere... zoals we hier hebben, IMEA, of in Hoboken is dat IVEG. Wel, die intercommunales die hebben de taak gekregen om heel het netbeheer te doen en dat eigenlijk vanuit de overheid te organiseren. Waarbij het dan, daarmee dat het elektriciteitsleveren op zich een vrij administratieve zaak is,
wow.
Omdat al de rest is, alle technische mensen zitten in die intercommunale, en die mogen zich dus niet bezighouden met elektriciteitsproductie. Waar dat ze zich wel een belangrijke taak in hebben, en die is ook wel essentieel om bijvoorbeeld die uitstap uit de kernenergie en om de kolencentrales te kunnen doen en om naar de Kyoto-normen te kunnen halen. De belangrijkste taak die zij daarin hebben, is energiebesparing. En daar hebben zij heel veel budgetten voor, om te zorgen dat mensen minder energie gaan verbruiken. En in elektriciteit is dat eigenlijk nog relatief goed te doen. Wij zeggen eigenlijk, 50% energie moet er kunnen bespaard worden. En als we dat doen, dan gaan we enerzijds ervoor kunnen zorgen, als we dat goed georganiseerd doen, dat er geen comfortverlies is. We kunnen energie besparen zonder comfortverlies. En tegelijkertijd zijn we een nieuwe economie aan het ontwikkelen. En isolatie van een huis zorgt ervoor dat je een comfortabeler huis hebt tegelijkertijd. Plus, dat zijn mensen die hier wonen en die hier hun inkomen moeten halen, die dat gaan doen. Dus die gaan ook gewoon een lokale economie ontwikkelen. We gaan het geld in het eigen land houden. We gaan het niet naar Saudi-Arabië sturen, wat dat ook wel heel belangrijk is voor de economie. En tegelijkertijd gaan we ervoor zorgen dat we niet op een afgrond afstevenen. Want op een bepaald moment kan het wel eens zijn, het is op. En dan komen we in een compleet andere situatie. En we gaan ons eraan aanpassen. Hè. Dan is er niks meer dat we gaan kunnen doen dat nog energie verbruikt op dat moment. Maar goed, ja, als we dat echt willen, dan gaan we er naartoe. En we zullen ons wel aanpassen op dat moment.
Je bedoelt wat de prijzen van olie en uranium zodanig ook zal zijn.
Zo hoog of op. Hè.
Ja.
Allee, dat zijn eindige bronnen. Hè. Op een bepaald moment wordt het maar steeds en steeds moeilijker om nog olie ergens uit te halen. Of om nog... Men gaat nu in Canada zand raffineren om daar olie uit te gaan halen.
Ja.
Dat is iets dat men vroeger niet ging doen, omdat het veel te duur zou zijn.
Ja, ja.
Dus, ja.
We moeten nog met Bram Klaars spreken, dus we moeten geleidelijk aan eindigen.
Ja.
Maar ik wil nog even over die markt, de elektriciteitsmarkt. De totale hoeveelheid elektriciteit is 80.000 gigawattuur per jaar. En 80.000, en ik zag op jullie cijfers van vorig jaar, jullie produceren ongeveer 30.
Mm-hmm.
Dus zijn er nog andere gelijkaardige groene spelers in België en Vlaanderen voor elektriciteit?
Ja, er zijn nog een hele reeks bedrijven die groene elektriciteit opwekken. Hè.
Ook
Electrabel, maar bijvoorbeeld van de andere spelers.
Vergelijkbaar met EcoPower. Is er iets dat
echt vergelijkbaar? Ja, er is nog een gelijkaardige coöperatie meer in de Westhoek gelegen, Bovan. Mm-hmm. Ook een coöperatie, op een heel goede manier bezig. Maar er zijn nog andere spelers op de markt, die Waalse Wind in het Waasland. En dan echte commerciëlere bedrijven, Electrawinds, maar Aspiravi, ook eigendom van een aantal gemeenten. Dus min of meer intercommunale.
Mijn begrip ervan is dat je hebt de grote speler, dus producent, is Electrabel, die 90% maakt van de genereert van de elektriciteit. En dan heb je SP of zo, die 10% genereert, klopt dat?
Ja, ongeveer, ja.
Ja, en dan, dus een paar tienden of minder van de zijn al de kleine spelers zoals jullie.
1% gaan door een aantal andere spelers. Maar wat ook nog belangrijk is, een aantal lokale productie gebeurt bijvoorbeeld bij BASF. Die hebben een warmtekrachtkoppeling staan van 400 megawatt. Dat is een zeer grote installatie.
Dat is
die daar
groot
staat.
Als doel 1, geloof ik.
Dat is even groot als doel 1.
Ja, ja. Ja. Als je nog zo inbouwt, kun je hem sluiten.
Ja, maar die zijn ook in aanbouw. Hè. Dus er zo Ineos op Linkeroever, die gaan een grote warmtekrachtkoppeling zetten. En wat gaan ze daar doen? Die hebben proceswarmte nodig. Voor heel hun chemische processen die ze daar doen. En die proceswarmte wordt nu opgewekt met gas. En anderzijds kopen ze hun elektriciteit van het net. Ja. Ze gaan nu die proceswarmte ter plaatse opwekken met een centrale die elektriciteit opwekt. Die elektriciteit gebruiken ze. Overschot zal naar het net gaan, neem ik aan. En dan de warmte gebruiken ze zoals ze die voordien gebruiken. Dus ze verbruiken nauwelijks meer aan gas. En toch hebben ze tegelijkertijd elektriciteit opgewekt. Dus dat is een zeer interessante zaak als dat gebeurt. Ja. En er zijn nog een aantal grote chemische bedrijven in Antwerpen die dat gaan doen.
Ja.
En alleen daar al mee kunnen doel 1 en doel 2 gesloten worden.
Ten slotte, ik heb je gegoogeld en kom ik uit op de website van Groen. Kom je op bij de verkiezingen?
Nee. Maar ik vind dat iemand die in Borgerhout woont, moet ook een maatschappelijk engagement, mag dat niet enkel in zijn job doen, maar moet ook een ander maatschappelijk engagement, een lokaal maatschappelijk engagement, toch niet uit de weg gaan. En dus ik ben wat meer achter de schermen, op het internet wel gevonden, maar bon. Ik ben wat meer achter de schermen daar ook actief om dat te ondersteunen. Omdat we toch ook in Borgerhout zorgen dat we een goede, leuke maatschappij willen creëren. En ja, daar moeten mensen zich voor inzetten. Hè. Dus ik wil daar ook wel aan meewerken.